De F-16's dan nog eens. U heeft het in het nieuws mooi samengevat gehoord. Hè? Ja, wie wist nu van wat, op welk moment dat rapport zat het bij de legertop? Waarschijnlijk, maar wie van het leger wist het? Waarom wist de minister van niets? De minister verdedigde zich in ter zake gisteren. Zei, we gaan een interne en externe audit organiseren. Maar ook een tweet gelezen van iemand die er iets van kan kennen. En die tweet luidt, die F-16 stormt als veel emotie, weinig inhoud. Alexander Matelaar, goedemorgen.
Goedemorgen.
Professor internationale politiek, directeur ook Europese zaken van het Egmond Instituut. U houdt zich bezig met de defensie. Waarom vindt u dat dit veel emotie en weinig inhoud is?
Wel, omdat we fundamenteel eigenlijk weinig nieuws zijn te weten gekomen in die hele discussie gisteren. De piste van levensduurverlenging, die is in de voorbije jaren uitvoerig onderzocht. Uiteraard, het tegendeel zou maar vreemd zijn. Maar eigenlijk is dat een piste die reeds in 2013 ongeveer verlaten is. Tijdens de vorige regering, toen Pieter de Krem nog minister was. En die switch van een verlengingslogica naar een vervangingslogica, daar waren eigenlijk ook heel goede redenen voor. En in die zin, de tijdslijn die was altijd wel wat trekbaarder als men soms laat uitschijnen, maar fundamenteel gesproken, ja, de F-16-vloot die wordt beheerd in een Europees verband met verschillende partners die met identiek dezelfde toestellen vliegen en die samen onderhouden. Nu, verschillende van die Europese partners, die hebben nu allemaal al beslissingen genomen om te vervangen. Dat gaat voor Noorwegen, dat is zo met Nederland, waarmee dat we heel nauw samenwerken, en ook met Denemarken. Mm-hmm. En daardoor begint die kosten-baten-analyse van hoe lang nog verlengen en wanneer vervangen, sterker over te hellen ten voordele van een vervangingslogica, eerder als verlenging.
Ja, u zegt niets nieuw onder de zon, maar natuurlijk, als de politiek heel de tijd zegt, er is geen rapport over specifiek onze Belgische F-16's en verlenging en hoe dat kan, wat dat kan kosten. Dat rapport blijkt er wel, en zei John Crombie ook, al de landen die u nu opnoemt, daar is dat heel transparant gecommuniceerd, die beslissingsprocedure. Bij ons niet. Dan zijn dat toch andere zaken, meneer Matelaar?
Ik heb daar wat twijfels bij. Ik denk dat de discussie in België ook voor wie ervan op de hoogte wou zijn en daar een mening over hebben, dat die transparant is verlopen. De vorige regering zaten sommige partijen van de oppositie ook nog mee aan boord. Zij waren er toen ook niet heel gelukkig mee, maar ik denk fundamenteel is er ook nog de wetenschap dat zo'n aankoopproces, dat kan heel lang duren. En dat loopt soms vertraging op, om politieke dan wel technische redenen. Toen we onze nieuwe transportvliegtuigen hebben besteld bijvoorbeeld, dat was een regeringsbeslissing van de zomer van 2001. Die vliegtuigen zijn er nog steeds niet. Dus die tijdslijn die kan echt wel lang zijn. Mm-hmm. Dus dat er daar en cours de route ook nog wordt met noodsituaties rekening gehouden, et cetera, dat hoeft als dusdanig niet te verbazen. Mm-hmm. En wat ik ook nog zou toevoegen, ja, er waren goede redenen om in 2013 die switch te maken naar een vervangingslogica. En men rakelt nu weer de verlengingspiste op, maar die piste heeft ook belangrijke nadelen. Want hoe later men beslist om in een nieuw platform te stappen, ja, de mogelijkheden in zaak industriële participatie, die gaan er altijd maar op achteruit, mm-hmm, natuurlijk, naarmate dat de productielijn matuurder wordt.
John Crombie zegt, ja, dat is een miljarden investering in totaal over jaren gespreid. Gaat het over 15 miljard, zegt hij. Het is misschien niet slecht om te wachten, want ook in Amerika wordt er nu over die F-35 getwijfeld. Dat programma, daar wordt aan gesleuteld, wordt afgebouwd. We moeten de kat uit de boom kijken. De tijd die we kunnen kopen, die moeten we ons geven.
Wel, dat is inderdaad een relevante discussie. Maar die we eigenlijk al hebben gehad. En het gaat over, ja, de tijdslijnen. Welk tempo is opportuun? Wij hebben al lang geleden de keuze gemaakt om eerder een volger te zijn in een proces dan aan de kop van het peloton trachten te fietsen. Nederland heeft dat bijvoorbeeld anders gespeeld, maar raapt daar natuurlijk ook industriële vruchten van. En nu, ik denk nog twee andere elementen die relevant zijn, is, er loopt in Duitsland ook een debat over de tornado-vervanging, waarbij dat opnieuw de Eurofighter Typhoon en de F-35 de twee vervangingskandidaten zijn. Als wij eerder als de Duitsers een beslissing nemen, dat speelt in zaken de verkoopsvoorwaarden in ons voordeel, omdat de Duitsers dan als allerlaatste aan dat debat beginnen. Als wij wachten tot we zelf de allerlaatste zijn, dan hebben we wellicht nog minder keuzevrijheid de verkoopscondities kunnen wel ook slechter worden. Mm-hmm. En bovendien, en dat vind ik ook erg belangrijk, we zitten al met een land dat een erg bedenkelijke reputatie heeft in zaken het defensiebeleid. En nu weer uitstellen zou eigenlijk een signaal geven dat we helemaal verlamd aan het raken zijn en überhaupt geen beslissingen meer kunnen nemen.
Dus als ik u hoor, dan moet eigenlijk alles doorgaan zoals het nu loopt en moet het niet opgeschort worden, die aankoopprocedure, zoals de oppositie vraagt?
Ik vind dat inderdaad niet terecht, in die zin van, die verschillende opties zijn wel degelijk afgewogen. Een deel daarvan is al gebeurd door de vorige regering. Deze regering volgt dat proces verder op. En uiteindelijk, ja, dat er een beetje rek zit op die tijdslijn. Als we gewoon wat minder gaan vliegen met de vloot, ja, verschuift die tijdslijn ook. Hè. Dat is nu geen grote uitdaging om daar een paar jaar rek op te creëren. Ja. Als we half zoveel gaan vliegen, ja, gaan ze ook nog eens veel langer mee. Ja. Maar fundamenteel gesproken blijven de elementen van de discussie dezelfde.
Ja, dat over de vliegtuigen zelf. Politiek dan, de minister die niet op de hoogte is van een rapport dat wel door de legertop gezien zou moeten zijn. Een vertrouwensbreuk, daar lijkt dat op te wijzen. Verbaast u dat?
Wel, ik wil me niet te veel in detail uitlaten over wat er daar al dan niet gebeurd is, omdat ik daar zelf ook geen zicht op heb. Het enige wat ik kan vaststellen is dat minister Van de Put een constructieve werkrelatie heeft met de defensiestaf. Zijn voorgangers, daar zijn er ook wel wat problemen geweest. Herinner u, Pieter de Krem heeft een stafchef gehad die ontslag heeft genomen uit protest tegen zijn beleid. André Flao die stond erom bekend om af en toe al in vergaderingen zo boos te worden dat hij met zaken begon te gooien. Dus er is wel een beetje een structureel probleem van vertrouwen, mm-hmm, tussen de militaire staf en ministers. En dat heeft ook veel te maken met een lange reeks van politieke engagementen door voorbije regeringen die niet altijd zijn nagekomen. En dan druk ik me nog voorzichtig uit.
Voor wie kan dit nu gevolgen hebben, denkt u? Voor de stafchef van het leger, die ook zegt van niets te weten, of voor de minister? Want ja, beide lijken dan toch met een probleem te zitten.
Wel, er zal nu onderzoek volgen om uit te spitten wat precies de details daarvan zijn. Maar ik denk, het belangrijke is, we leven in een democratisch land. En Defensie is een grote organisatie. Daar werken nog een kleine 30.000 mensen. Dus dat er ook dissidente stemmen bestaan, dat is als dusdanig geen verrassing. En dat is ook niet noodzakelijk een slechte zaak, want dat maakt deel uit van een democratie te zijn. Dus ik denk veel eer van nu, ja, een soort van klopjacht te organiseren op lekken of hoe dat die informatiestroom precies in elkaar zit. Ik denk de kernelementen lagen al op tafel, al geruime tijd. Mm-hmm. En we hebben nood aan een constructief debat over waar we wel met ons defensiebeleid naartoe gaan. Want uiteindelijk wordt dat wordt verondersteld dat ja, de nationale veiligheid van alle burgers daarmee wordt gediend. En met al te veel politieke stemmingmakerij, gaat die veiligheid er niet op vooruit. Ze gaat er eerder op achteruit op dit ogenblik, omdat de veiligheidsomgeving eigenlijk danig verslechtert en onze waaier van instrumenten om daarmee om te gaan, die is eigenlijk in slechte staat.
Professor Matelaar, dankjewel voor uw inzichten.
Graag gedaan.
Iets meer dan 100 kilometer file op